Ik lees de gemeentes vanmiddag uit het Oude Testament. We luisteren weer naar het boek Job, hoofdstuk 1, de versen 13 tot 22.
Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochter zaten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, dat een bode tot Job kwam en zeide: de runderen waren ploegende en de ezelinnen weideden aan hun zijden. Doch de Sibeërs deden een inval en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: het vuur Gods viel uit de hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongens en verteerde ze. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: de Chaldeeën stelden drie hopen en vielen op de kemels aan en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een andere en zeide: uw zonen en uw dochters aten en dronken wijn in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stiet aan de vier hoeken van het huis en het viel op de jongelingen dat ze stierven. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder. En hij zeide: naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zonderde Job niet en schreef Goden niets ongerijms toe.
Gemeente des Heeren, een van de beelden die mij is bijgebleven na de verschrikkelijke tsunami die het zuidoosten van Azië op de tweede kerstdag van het vorige jaar teisterde, is het beeld van die visserman uit Sri Lanka die verwezen en verslagen zit bij de puinhopen van wat eerst een schamele onderkomen is geweest. De man heeft alles verloren, zijn hele gezin is verdronken. Zijn schuit is te pletter geslagen, zijn netten zijn verdwenen. Alleen overgebleven. Zelfs zonder iemand om het aan te zeggen. Zo is Job aan het einde van het eerste hoofdstuk dat nu onze aandacht vraagt. Ik gebruik dat beeld ook daarom, gemeente, omdat we ervoor bewaard moeten blijven dat we niet te gemakkelijk zullen zeggen: ach, dat van Job, dat is een eenmalig iets, want zo gebeurt het toch in de werkelijkheid praktisch nooit. Ik zou zelfs willen zeggen, juist in onze tijd gebeuren deze dingen in een veelvoud van wat er vroeger wel heeft plaatsgevonden, voor zover we dat althans kunnen zien. Denkt u slechts aan de verschrikkingen van de Holocaust en de verhalen die we juist in de afgelopen tijd, nu het 60 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam, ons bereiken van die tallozen uit het volk van de Joden die moeten zeggen: ik ben als enige overgebleven. Niks over. Denkt u maar aan de verschrikkingen zoals die bijvoorbeeld in een land als Rwanda hebben plaatsgevonden. En ik zie heel vaak voor mijn beeld van die jonge man ergens in de 20. Die een beetje een relatie had opgebouwd met een aantal van onze gemeenteleden in Utrecht en die bij ons in de kerk zat. Maar die soms ineens weer een paar maanden in geen velden of wegen te vinden was. En waarom niet? Omdat hij dan zo bestookt werd door de nachtmerries van alles wat hij had meegemaakt. Toen in de genocide die daar plaatsvond, zijn vader, zijn moeder, zijn broers, zijn zusters, de hele dorpsgemeenschap werd afgemaakt alsof het varkens waren. In het huis van God dat er in het dorp stond en hij was inderdaad alleen overgebleven. Het is niet voor niks, gemeente, dat juist in onze dagen die vragen veel sterker nog zijn geworden. Hoe moet je dat nou allemaal zien wat er gebeurt? Is dat nou het werk van God? Is dat nou het werk van de Satan? Kun je nog geloven in God na Auschwitz? Het is een bekende uitdrukking geworden. En juist ook na de tsunami van tweede kerstdag, notabene op die dag waarop in de kerk van Christus aan alle kanten dat machtige evangelie klinkt, al zo lief heeft God de wereld gehad. En op die dag is er één verschrikkelijke golf. Die bijkans een 250.000 mensen in één klap. Dood inveegt. Is dat handelen van God? Is dat handelen van de Satan? Is dat de natuur waar wij nou een keer niet tegen opgewassen zijn? Het zijn hele wezenlijke vragen die aan de orde komen, gemeente. Juist wanneer we luisteren naar de boodschap van het boek Job. Alleen er is één verschil tussen die visserman waar ik mee begon en Job in onze tekst. Het onderschrift onder die foto van die man, die er maar wat verwezen voor zich uit zit te staren, zegt dat die man één groot trauma met zich meedraagt en dat hij in een voortdurende shocktoestand verkeert, nu al wekenlang. Bij Job horen we vandaag een lofzang. Zelfde omstandigheden, een hele verschillende reactie. En als je vraagt hoe dat kan, dan is er maar één antwoord vanwege die naam. Job looft aan het einde van dit eerste hoofdstuk. Die naam waarin hij rust vindt. Omdat die naam spreekt van een God die dezelfde is en dezelfde blijft. Als hij geeft en als hij neemt. En het gevolg is dat de Satan de eerste nederlaag in dit grote geding om Job moet incasseren. Wij horen in onze tekst Job in de zee van Satan. We letten ten eerste op het lijden van Job. We letten ten tweede op het belijden van Job. En we letten in de derde plaats op het loven van Job. Job in de zee van Satan. Het lijden van Job. Het belijden van Job. En het loven van Job. De vorige keer, gemeente, zijn we getuigen geweest van die merkwaardige ontmoeting in de hemel, waarvan ik achteraf begrepen heb, omdat in de beide andere kerken deze preek al gehouden is, dat dat voor verschillende toch wel een eye-opener is geweest, omdat ze zich dat nooit hadden gerealiseerd, dat de Satan na de zondeval nog in de hemel kon komen, misschien zelfs wel moest komen. We hebben van die ontmoeting gehoord tussen God en de Satan, waarin de Heere met goddelijke trots en met de vreugde van de hemelse werkmeester wijst op het werk van zijn handen, zoals dat openbaar komt in Job. Mijn knecht Job, zegt de Heere, en u hoort de vreugde van God over dat werk. Maar tegelijkertijd waarin diezelfde God aan de Satan toestemming geeft om dat werk van zijn handen in Job op de proef te stellen. Hij geeft die toestemming. In het volgende hoofdstuk staat er een woord waarvan ik eerlijk moet zeggen, als het niet in de Bijbel stond, durfde ik het niet te zeggen. Satan hitst God op. Kom daar als God het geeft de volgende keer nog wel op terug, maar dat kan dus blijkbaar. God die zich laat ophitsen. En waarom doet de Heere dat? Wel omdat de enige manier om dat werk van Job te beproeven op zijn echtheid is om dat werk in het vuur te brengen. Zoals je bij goud alleen maar kunt bewijzen dat het echt is wanneer je dat goud brengt in het vuur. Zodat de goudsmid kan laten zien, zie je wel, het is vuurbestendig. Satan krijgt die toestemming, hij mag alles doen met Job wat er in zijn verdorven brein naar boven komt. Alleen hij moet van Job zelf afblijven. En we hebben de vorige keer al gezien dat dat nou echt een kolfje was naar de hand van de vorst der duisternis. Nog voordat de Heer is uitgesproken, is hij bij wijze van spreken de hemel al uitgevlogen. Alleen dat betekent niet dat de duivel overhaast te werk gaat, want die gaat altijd volgens goede berekeningen en duidelijke plannen zijn werk doen. En dat betekent om te beginnen dat de duivel een dag uitzoekt, die bij uitstek geschikt is om Job zo hard mogelijk te treffen, want hij is erop uit om waar dat mogelijk is Job in één keer murw te slaan. Knock-out te slaan. En die dag die meent hij gevonden te hebben op het moment dat de oudste zoon van Job zijn verjaardag viert. Niet alleen omdat dan alle kinderen bij elkaar zijn en omdat dan de kans is om hem te treffen. Je merkt dat vandaag de dag allerlei terreurbewegingen nog diezelfde plannen maken. Waar kunnen we zoveel mogelijk mensen bij elkaar in één keer om zeep helpen? Maar ook al omdat zo'n dag waarop je oudste kind jarig is, er zullen er ongetwijfeld hier in de kerk zijn die dat met me eens zijn, toch wel een bijzondere en ook een wat emotionele dag is. Je werd voor het eerst vader, je werd voor het eerst moeder. En dat is een unieke dag in je leven. Niet voor niks dat dat ook een van de moeilijke dingen is in het leven van mensen die geen kinderen hebben. Wel nu, Satan kiest die dag uit, de oudste is jarig, het hele stel is bij elkaar, het wordt een vrolijke boel om het maar heel gewoon te zeggen. Want in plaats van dat er zoals in het eerste hoofdstuk staat dat ze eten en drinken, staat er hier nadrukkelijk bij wat we al vermoeden de vorige keer, dat ze wijn drinken, de wijn die het hart verheugt. En Job die weet dat ze bijeen zijn en wij weten hoe dat dan in het leven van Job is. Job die buigt zijn knieën voor de Heere op die dagen dat zijn kinderen feest vieren. En hij legt de namen van zijn kinderen in Gods handen. Zoals dat met dat bekende gebed van een moeder wordt gezegd. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets ter wereld ze meer ooit daaruit zal branden, hoe ook de Satan ze gelijk de tarwe zift. En Job weet er helemaal niks van, dat de duivel op dat ogenblik bezig is om zijn zeef te spannen. En Job in die zeef te brengen. En Job heeft ongetwijfeld op deze dag de voorbereidingen getroffen om de offers te gaan brengen wanneer na het feest de kinderen zouden komen en hij stuk voor stuk met hen zou knielen voor het aangezicht van de Heere. En Job beseft in de verste verte niet dat hij zijn kinderen nooit meer zal zien. Want op die dag gebeurt het, op die dag. Heb er toch oog voor, gemeente, hoe geraffineerd en hoe gemeen de duivel is. Dat je alleen daarom al zou moeten zeggen, jonge mensen, dat je toch die duivel te voet valt en je zou die duivel in je leven een plaats geven, dan kun je erop rekenen dat hij je pakt. Waar dan ook en hoe dan ook. Omdat hij uit is op vernielen. En op die dag dan stuurt hij eerst die Sabeërs, zijn volk stam ergens uit het zuiden, uit de richting van Saoedi-Arabië, daar moet u ongeveer aan denken. En die overvallende kudden van de ezelinnen en de ossen die aan het ploegen zijn en ze slachten het hele personeel van Job af en ze voeren de beesten weg. En er is eentje van het personeel die de gelegenheid krijgt om te ontsnappen en aan Job het verhaal te doen. Er breekt een ontzaggelijk onweer los. Nota bene, het staat niet voor niks erbij in de Bijbel. Hemelvuur. De duivel die mag erover beschikken. God zegt, speel er maar mee dan. En dat vuur dat treft de kudden van Job, die weiden, die grote schaapskudde. U moet maar rekenen dat er een geweldige vuurbal als het ware door de weiden en over de door de valleien is gerold, waardoor al die schapen met al die herders op één keer verteerd worden. Galdeën, roofzuchtige stammen vanuit het noorden. Ze doen het aanval op de handelskaravanen van Job en ze roven al die kamelen en alle goederen die erop zitten. En ook het personeel wordt als slaaf weggevoerd. En dan komt de laatste slag. Steekt iets van een tornado op. En die kiest zijn spoor uitgerekend over dat huis waar de oudste van Job woont en waar ze met alle kinderen samen feest zitten te vieren en wijn zitten te drinken. En die tornado die pakt dat huis als het ware aan de vier hoeken en grijpt het op en smijt het vervolgens neer bovenop die kinderen van Job die in één keer allemaal dood zijn. En als Job die laatste slag hoort, dan lezen we in vers 20, toen stond Job op. Met andere woorden, die man die heeft innerlijk zo'n geweldige rust gehad, dat hij bij al die Jobstijdingen kon blijven zitten, toen hij hoorde dat het ene na het andere van zijn bedrijf kapot was gegaan. En nu staat hij op en hij scheurt zijn mantel als een teken van rouw en hij scheert zijn hoofdhaar en zijn baard af. Dat deed men in het oosten, omdat je in een tijd van rouw niet met het pronken van je haar over de straat kon gaan. En dan valt hij neer op de grond in een groot verdriet. Lang uit. Want dit is het zwaarste wat Job treft. Kijk, al die andere dingen, dat zijn ook hele klappen geweest. En ik kom daar zo meteen nog wel even op terug. Je moet er niet gering over denken, maar dit is de genadeslag geweest. Dit is een leed waar we eigenlijk ook geen woorden voor hebben om het uit te drukken. Zo hartverscheurend is het. Kijk, wanneer kinderen hun ouders verliezen, dan zeggen we dat kind dat is wees geworden. Daar hebben we een naam voor. Wanneer een vrouw haar man verliest, dan zeggen we ze is weduwe geworden. Daar hebben we een naam voor. Wanneer een man zijn vrouw verliest, dan wordt hij weduwnaar. Daar hebben we een naam voor. Maar als ouders kinderen verliezen, daar hebben wij geen naam voor. Dat is onzegbaar leed, dat laat zich in woorden niet uitdrukken. En dan alle 10 in ene keer, gemeente. U moet dat eerst maar eens even wat op u laten inwerken, want hier hebt u nou de tactiek van de Satan ten voeten uit op die dag, als een mens emotioneel wat extra kwetsbaar is. En de ene slag na de andere, het lijkt wel een bokswedstrijd, gemeente. De eerste klap die je nog kunt incasseren, de tweede klap die maakt dat je staat te duizelen, de derde klap die maakt dat je wankelt op de benen, en de vierde klap die maakt dat je onderuit gaat. En daar is het de duivel om begonnen, dat Job onderuit wordt gehaald. Dat het werk van God in Job zichtbaar wordt als een werk dat het niet houdt onder de slaag. En als je dit allemaal leest, gemeente, dan zeg je, wat heeft die Satan een geweldige macht als God het hem toelaat. Kijk, dat hij beschikt over die Sabeërs en dat hij beschikt over die Galdeën, dan zeggen we vandaag, nou ja, dat is net als met Al-Qaeda en hoe het allemaal mag heten. Dat zijn van die goddeloze mensen, dat is geen wonder dat de duivel daarin heerst en dat de duivel daarover beschikt. Maar dat de Satan kan beschikken over het hemelvuur, nota bene, het staat erbij, Gods vuur. Je mag ermee doen wat je wilt, zegt de Heer. En dat de Satan beschikt over de wind, gemeente. Nou, we weten hier op Urk best wat wind is en wij weten wat wind kan uitwerken. Maar wij leren vanuit de Bijbel ook dat de wind te vergelijken is met de adem van God en dat God erover beschikt. God zegt tegen de duivel, jij mag ermee gooien en smijten wat jij wilt, ga je gang maar. En onwillekeurig denk je dan toch weer aan die verschrikkingen die we gezien hebben bij die tsunami in Zuidoost-Azië. En we denken aan de vragen die gesteld zijn en de antwoorden die gegeven zijn en alle mogelijke ingezonden stukken in het RD. De een lijkt het nog beter te weten dan de ander met een wijsheid waarvan je soms je afvraagt, komt die nou inderdaad bij God vandaan of komt die uit hun eigen koker? Want wie je op één leest, die zegt, het is allemaal niet zo gemakkelijk. Wie doet het nou, gemeente? Ja, zegt u, de Satan, dat is wel duidelijk. Ja, maar wel onder Gods toelating. En als Job straks zegt, de Heere heeft het gedaan, dan zegt de Heere niet, Job die spreekt kwaad over mij, maar dan zegt de Heere, Job spreekt niets ongerijms over mij. Het is allemaal niet zo eenvoudig, gemeente, om die dingen uit elkaar te halen. Wat is nou verzoeking van de Satan en waar is nou de beproeving van de Heer? Maar voelt u wel aan hoe zwaar deze vier klappen zijn achter elkaar, gemeente. Op ene dag, terwijl deze nog sprak, kwam die er al aan om het te vertellen. En als ik dan de kerk rondkijk, gemeente, dan zeg ik, er zitten er hier in de kerk die er best iets van kennen van wat Job hier overkomt. Er zitten er hier die weten van momenteel of in het verleden dat ze zware klappen kregen ze te incasseren in hun bedrijf. En er zitten er onder ons in grote zorgen of dit najaar de kot er niet voor de kant moet voorgoed. Maar laat me nou eerlijk zijn, gemeente. Er zijn er onder ons ook die zeggen, ik heb al zware klappen gekregen, maar gelukkig verloor ik niet alles. En ik haast me om te zeggen dat ik weet dat er ook wel anderen zijn. Anderen die zeggen, ik heb een bedrijf verloren en alles zat erin. En nou heb ik niks meer over. En toen ze op die avond dat ze alles moesten inleveren, bij elkaar zaten, die man en die vrouw, toen zeiden ze, gelukkig hebben we elkaar nog en ons gezin. En er zijn weer anderen, ook onder ons gemeente, die weten van dat laatste, van het verliezen van een kind. Ze zijn er onder ons meer dan één, die dat meer dan één keer hebben meegemaakt. Maar niemand van ons, voor zover ik het kan nagaan, verloor ze allemaal tegelijk. Je moet voorzichtig zijn met tegen zulke mensen te zeggen, gelukkig heb je nog meer kinderen, want dan zeggen ze, ja, maar dat vergoedt die ene niet. In eigen kring zeggen ze tegen elkaar, wat een zegen, dat we ook nog kinderen mochten overhouden. Job verliest alles in één keer, gemeente, hoe komt een mens daar doorheen? Het is geen straf op de zonde, dat is volkomen duidelijk hier. Dat staat ook zo nadrukkelijk in de Bijbel. En Job die weet helemaal niks van dat geding tussen God en de Satan in de hemel. En ik denk dat dat ook altijd voor hem verborgen is gebleven. De Heere heeft het gedaan, zegt hij elke keer maar weer. En het laatste vers van onze tekst zegt, Job heeft het niet mis. Hij schreef goden niets ongerijms toe. En hoe reageert Job nou op dat alles? Het is goed, gemeente, om dat ook nadrukkelijk te zien, want wij denken soms dat Job een supermens is. En als we dan met dat voorbeeld van Job aankomen, dan zeggen we, Job, gemeente, Job is geen supermens geweest. Job is gewoon een mens geweest van vlees en bloed, van gelijke beweging als wij. En dat merkt u ook in de manier waarop het in onze tekst beschreven wordt. Job die blijft er niet kalm onder. Job is niet een man die geen traan gelaten heeft. Je komt soms mensen tegen die menen dat dat een compliment is als je er geen traan bij laat. En je komt soms mensen tegen die vinden dat ze eigenlijk niet mogen huilen omdat... wat God hen heeft aangedaan, dat moet je toch accepteren en daar moet je toch niet verdrietig om zijn. Gemeente, dat leest u nergens in de Bijbel. Waar staat dat in de psalmen? Dan leest u andere dingen wel. En waar staat dat in het Nieuwe Testament, dat je niet mag treuren? Paulus zegt, wij treuren. Alleen niet als degene die geen hoop hebben. Job die reageert echt menselijk, gemeente, zoals u en jij en ik zouden gereageerd hebben. Die man heeft een verschrikkelijke pijn. Hij snikt het uit. En dat moet u maar onthouden. Als u soms 's nachts uw kussen nat maakt van de tranen, omdat u zo'n verdriet hebt en u durft het overdag bijna niet meer te laten merken, omdat u het gevoel hebt dat de mensen om u heen op zijn minst denken en misschien ook wel eens zeggen, wordt het nou geen tijd dat je er een beetje overheen raakt? God weet ervan. En de Heere ziet er geen zonde in. Als een mens zegt, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Integendeel, de Heere zegt, tranen van mijn volk, die vergader ik in een fles. Ze zijn kostbaar in mijn ogen. En eens wis ik ze uit de ogen af. Nu nog niet. We zijn nog in het tranendal. Maar als Gods volk voor de troon komt, één voor één wist hij ze eigenhandig uit de ogen. Ondertussen, gemeente, ziet u Job daar. Die man die lijdt verschrikkelijk in die situatie. En het is in die situatie, gemeente, dat het vervolg zich nu afspeelt. Want nog ga ik met u naar het laatste gedeelte van de 20e vers, gemeente. Het is wel goed als u uw Bijbeltje erbij houdt vanavond. Want dan zie je Job overeind komen. Dan zegt u, dat lees ik niet in dat vers. Nee, dat klopt wel, maar het is wel zo. Er staan namelijk twee dingen naast elkaar in dat vers. Er staat dat Job op de grond valt. En meteen daarna dat hij zich buigt. Maar iemand die lang uit op de grond ligt, gemeente, die kan zich niet meer buigen. En dat betekent dat je op zijn minst overeind moet zijn gekrabbeld. Nou, dat doet Job bijna aan het einde van vers 20. En dat is een heel kritiek moment in zijn leven geweest. U moet maar rekenen dat de engelen in de hemel hun adem hebben ingehaald. En u moet maar rekenen dat de duivel juist op dat moment gesist heeft. Terwijl hij een flinke ruk gaf aan die zeef waar die Job in zifte. Zegen God en sterf. U ziet die zeef in gedachten schudden. Dit is het beslissende moment, gemeente. Zal Job nou zijn rug rechten? En zal hij vervolgens zijn vuisten ballen naar de hemel? En zal hij nou gaan zeggen, met zo'n God wil ik niet meer te maken hebben en zo'n God die hoef ik niet. Zal hij God zegenen, dat wil zeggen God vaarwel zeggen? Zal hij God zijn congé geven? Heere God, ik vind het gemeen wat u doet. Zou niet zo vreemd zijn geweest, gemeente. Job zou de eerste niet zijn geweest. Job is zeker ook de laatste niet geweest. Die op zo'n moment met God afrekent. Ik zou u daar verhalen over kunnen vertellen. Dat gebeurt, gemeente. Maar wat gebeurt er? Je moet er goed op letten. Dan zie je die Job daar overeind krabbelen. Denk dat de man er niet uitgezien heeft. Tranen die hebben stofstrepen over zijn wangen getrokken. Vanwege het stof van de aarde waarin gewenteld heeft. Komt hij overeind. En hij buigt zich neer. Er staat er in onze tekstgemeente een werkwoord wat gebruikt wordt voor een mens die tot God nadert en die beseft wat dat is. In heilige eerbied, in diepe ootmoed, in vernedering. Het is die God die hem alles heeft ontnomen, daar is je op diep van overtuigd. Gij hebt het gedaan, zegt Job. Maar Job is op dit ogenblik verder dan de dichter van Psalm 39, die die woorden ook gesproken heeft. Die woorden die wij nog wel eens een keer gebruiken, ook soms in een rouwadvertentie. Job zegt niet, ik zal mijn mond niet open doen, hij moet zijn mond wel open. De machtige, indringende beleider is met de taal van het geloof dat zegt, ik weet aan wie ik mij betrouw, al wisselen ook dag en nacht. Het is de taal van de gelovige onderwerping die we horen, gemeente. Van het geloof dat de wereld overwint en waar de duivel geen wapen tegen blijkt te hebben. Omdat de duivel dat eenvoudig niet snapt, dat een mens onder zulke omstandigheden God niet vaarwel zegt, maar aan zijn God vasthoudt. Luister. Er zijn drie dingen die Job zegt. Bekende dingen, maar juist daarom is het goed om er goed naar te luisteren, gemeente. Het eerste, naakt ben ik uit de moederschoot gekomen en naakt zal ik daarin wederkeren. Job die bedoelt natuurlijk te zeggen dat hij naakt geboren is en dat hij straks als hij sterft ook weer naakt zal heen gaan. De moederschoot wordt hier gezien als het verlengde van de aardeschoot. Zoals je dat in Psalm 139 ook tegenkomt. Waarin die bekende woorden die we wel eens rondom een geboorte gebruiken. Staat, ik ben als een borduursel gewrocht in de benedenste delen der aarde. Dat is de moederschoot, verlengde van de aardeschoot. Hoe komen we uit de moederschoot en hoe gaan we naar die aardeschoot? Ja, we brengen niks mee. We komen er naakt met lege handen uit de voorschijn. Nou, misschien dat bepaalde dingen in onze tekst wel moeilijk zijn voor de kinderen hier in de kerk. Maar ik denk dat dit niet moeilijk is. Onze jongens en meisjes hebben allemaal natuurlijk wel eens zo'n baby gezien die nog maar pas geboren was. Heb je wel eens een baby gezien die geboren werd met een gouden armband op? Niet. Heb je wel eens een baby gezien die geboren werd met een hele dikke portemonnee waarin het kostgeld zat voor de eerste jaren? Nee, ik niet. Naakt, zegt Job. We brengen niks mee. Lege hand. En we nemen ook niks mee als we uit dit leven weggaan. Alles wat we krijgen moeten we weer loslaten. En weer zeg ik, dat snappen zelfs de kinderen hier in de kerk. Ik denk aan die wat opgroeiende jonge mensen die bij de geschiedenisles op school wel eens wat te horen hebben gekregen over opgravingen van koningsgraven. Soms van duizenden jaren oud en dan vinden de opgravers, de archeologen, die vinden schatten, die vinden het eten, die vinden soms een boot die ze nodig hebben om de doodsrivier over te steken. Nou, als rovers het inmiddels niet hebben weggeroofd, dan ligt het er allemaal nog net zo en ze kunnen het oppakken en het in het museum neerleggen. Die dode heeft er niks van meegenomen. En voor de jongere kinderen kan ik het misschien nog wel duidelijker maken. Er zijn hier heel wat kinderen die wel eens een keer iemand gezien hebben die al gestorven was. Je vader, je moeder, je bair, lesje. Zat een jurk aan, zat een pak aan. En verder legden wij van alles in die kist. Want als je sterft, ga je niks meenemen. Nou zegt Job, zo is het leven nou. Niks heb ik als ik kom. En niks neem ik mee als ik ga. En dan moet u proberen u die Job voor te stellen zoals we hem in onze tekst ontmoeten. Zoals hij daar staat. Met dat gebogen hoofd in ootmoed voor de Heer. Ik denk dat hij er met lege handen uitgestrekt heeft gestaan. Om als het ware te illustreren wat hij hier zegt. Gebogen, Heere, u bent God. Ik kan alleen maar mezelf vernederen voor uw aangezicht. En alles wat ik in dit leven heb gekregen, dat is door u gegeven. Ik kan alleen maar van het gegeven leven. Ja, wij gebruiken dat woord soms wel eens gemeend om het geestelijke leven aan te duiden. Maar weet u wanneer u geestelijk bent, als u die woorden betrekt op het stoffelijke? Ik kan alleen maar van het gegeven leven. Van de eerste druppel moedermelk. Die ik krijg uit de borst van mijn moeder. Tot de laatste druppel water. Die een hand van iemand die me lief heeft. Met met een watje langs mijn lip strijkt, voordat ik sterf. Het is allemaal gegeven. Dat moet u maar onthouden, gemeente, ik kom daar nog wel op terug. Ik zou u alleen willen vragen, kijk eens even naar uw handen. Heb u er wat in? Dat wat u erin hebt, kunt u dat vasthouden als u een keer moet sterven? Nee, toch? En dan komt dat tweede wat Job zegt. De Heere heeft gegeven. En wij weten natuurlijk best dat dat komt, gemeente, omdat het hele bekende woorden uit de Bijbel zijn. Maar is het u wel eens opgevallen dat Job niet zegt wat je zou verwachten? De Heere heeft genomen, eerst gegeven. Nu de Heere neemt wat hij gegeven heeft, nu ziet Job pas goed wat de Heere hem allemaal heeft toevertrouwd. De Heere kon Job alleen maar zoveel ontnemen, gemeente, omdat hij het hem eerst gegeven had. Als u dat op u laat inwerken, gemeente, dan begrijpt u dat Job hier zich niet schikt in het onvermijdelijke van een mens die zegt, ik moet er nou één keer in berusten, omdat ik het wat gebeurd is niet meer ongedaan kan maken. En Job onderwerpt zich ook niet aan de Almachtige, omdat hij zegt, ik kan me tegen God toch niet verzetten. Het is ook geen pure erkenning van het recht van God, gemeente, die met het zijne moet en mag doen wat hij wil. Job beleidt Gods goedheid, gemeente. Die man die daar staat met zijn lege handen, die doet belijdenis van alles wat God hem gegeven heeft. Hij zegt, wat is de Heere goed voor me geweest? Hij staat daar zijn zegeningen te tellen, gemeente, één voor één. En hij ziet dan Gods liefde door dat alles heen. Wat gaf de Heere veel, wat gaf de Heere overvloedig? Zeker, en dat is dan het derde wat hij zegt, de Heere heeft het nu ontnomen. Maar het is genomen door die goede God die het eerst gegeven heeft. En die het recht heeft om terug te nemen. Omdat hij alles wat hij geeft, dat blijft zijn eigendom. Hij geeft het ten gebruike, hij geeft het als leengoed. Maar hij mag het terugnemen op zijn tijd. Hij geeft, hij neemt. Hij mag met het zijne doen wat hij wil. Gemeente, daar heb u de praktische taal van het geloof. Ontdaan van allerlei dogmatische en heilsordelijke zaken. Maar hier staat het midden in de concrete werkelijkheid van het leven. Dit zegt het geloof. Dat het werk is van de levende, de drie enige God in het leven van een mensenkind. Dit zegt het geloof waarin de Heere zijn eer formeert. En dat betekent, gemeente, dat we op dit ogenblik nu zo ver moeten komen dat we nou onszelf moeten toetsen. Dat zouden wij gezegd hebben. Ik wil nog eens aan jullie vragen, jongens en meisjes. Ik zou gezegd hebben, die gemene Sabeer. Die hufterige Galdeeën. Zouden gezegd hebben, die... Die stomme herders, die hebben toch die bui wel kunnen zien aankomen, dat ze op tijd dus een schuilplaats konden zoeken voor de schapen en voor zichzelf. En dat is toch ook toevallig, hè, dat er die tornado kwam die dan uitgerekend over dat ene huis waar de kinderen allemaal bij elkaar waren, moest neerstorten. Is niet zo, gemeente, dat wij naar mensen kijken? Wat die goed gaat in het ziekenhuis, dan krijgt de dokter de schuld. Als die dokter het anders had gedaan. Op alle mogelijke manieren, gemeente. Bij dat ongeluk, als die man niet te veel op had gehad. Wij zoeken schuldigen, wij zoeken verklaringen, wij willen het kunnen uitleggen. En als we dan op een gegeven ogenblik aan God denken, gemeente. Is het dan onder ons ook niet vaak dat wij lozen niet dan klacht op klacht? Hier bij Job gebeurt dat niet. Later wordt het wel eens een keertje anders, gemeente. Dat is ook een stukje troost in dit Bijbelboek. Maar dit is de taal van het geloof. En dit is de grondtoon die elke keer weer terugkeert. Dwars door alles heen. En dan vraag ik vanavond, gemeente, is er dat geloof? Kennen wij die ootmoedige houding van een mens die met lege handen voor God staat? Het diepe besef, ik ben met niks in de wereld gekomen en ik ga ook met niks de wereld weer uit. Staan wij zo in dit leven, gemeente? Gaan wij zo met ons bezit om? Heeft voor ons alleen maar blijvende waarde wat waarde heeft voor de eeuwigheid? Zeg je al dat andere? Moet het toch een keer weer kwijtraken? En dan de Heere heeft gegeven. Juist als het ons ontnomen werd. Ik denk aan die aan wat oudere zuster in een van mijn vorige gemeenten die ik ontmoette. Voor zover mij bekend had ze geen kinderen. Vroeg daarnaar. En toen begon haar oog te glanzen. Ze vertelde dat zij en haar man een dochtertje hadden gehad. Het was maar een paar dagen oud geworden, toen was het gestorven. En ze was na die tijd nooit weer ene keer in verwachting geweest. Ik ben toch moeder geworden, zei ze. Dat heeft de Heere me gegeven. Dan worden wij een beetje stil, al is niet waar. Maar dat is nog geloofstaal gemeente. Al die goedkope drukte van ons en al die dure woorden die wij soms gebruiken, gemeente, die schrompelen weg als je zo'n woord hoort van zo iemand. Ik denk aan wat professor van der Schuit een keer zei tegen mij ten aanzien van mijn vader, die toen nog niet zo lang overleden was. Wanneer merkte je nou het meest hoeveel je van je vader hield, toen je hem nog had of toen je hem miste? Maar er zitten er hier die ook wel een antwoord willen geven, denk ik. Ik ken het antwoord na zoveel jaren nog wel, toen ik hem miste. En trouwens bedoelen wij dat ook niet, gemeente, wanneer wij soms op onze rouwkaarten dat soort dingen schrijven. Dankbaar voor wat de Heere ons in hem of haar gaf. Delen wij u mede dat de Heere nu heeft genomen. Dat je juist op zo'n moment beseft wat je in die ander gekregen hebt. Herkent u dat, gemeente? Heere, wat gaf u veel? Ik besef het nu pas. En hij gaf. Gemeente, dat is de taal van de wereld. Van het geloof. De wereld die zegt het totaal anders. De wereld die heeft het over nemen. Die heeft het over eisen. En de wereld, dat zijn de Amsterdamse vuilnismannen die een week gaan staken. Juist in de tijd van de zeel. Omdat ze zeggen, wij willen onze eisenkracht bijzetten. De wereld, dat is de wereld van de mensen. Die zegt, wij hebben toch recht. Gemeente, leven wij van de geef. Ja, zegt u, het moet je gegeven worden. Ja, dat weet ik ook wel. En daar heb ik het ook over, gemeente. Maar dat is niet het enige. Leven wij in het dagelijkse leven van de geef? Het zou wel eens kunnen zijn dat juist in dat omgaan met de dagelijkse dingen duidelijk wordt. Hoe ongeestelijk wij zijn, ondanks allerlei vrome en godsdienstige termen die we spreken. Leven wij van de geef? Het aardse leven. Je bent dat ook wel eens aan tafel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Beseffen we dan ook dat we er geen recht op hebben? Beseffen we dan ook dat wij het niet verdienen? Beseffen we dan ook dat als het van ons moet komen dat we met lege handen staan? Heere, als u het niet geeft. Als je man of vrouw kreeg. De Heere heeft hem gegeven. Zoals Adam Eva ontving uit de hand van de Heere gaven van die goede God. Of heb jij dat meisje genomen? Hebt u die man genomen? Misschien al wel een hele tijd voordat de Heere wilde geven. gaat over kinderen, gemeente. Oh, we mogen ons hier op Urk gelukkig prijzen in het feit dat er nog veel kinderen geboren worden. Dan komt er toch ook geen verandering in mentaliteit. Is het nog echt zo, de Heer geeft ze. En wij krijgen ze. Zijn er ook onder ons die ook al dat wereldse spraakgebruik overnemen. Wij nemen er zoveel. Zelfs zoals ze op een afschuwelijke manier kunnen zeggen, wij gaan een kindje maken. Vul dat maar in, gemeente. Is dat voor ons het eerste? Niet wat de Heere ontnam, niet wat de Heere onthield, maar wat de Heere gaf. Kijk eens, wat heeft hij in jouw handen gelegd? En als we het moeten afstaan. Ik heb gebeden voor de problemen in de visserijgemeente. Als het nou dit najaar is, blijkt fout te gaan. Zoals sommigen onder ons al heel erg vrezen en anderen dat als een donkere schaduw zien aankomen. Is dan Brussel? Is dan de wereldmarkt die de olieprijzen zo opdrijft? Of is het dan ook de Heer heeft genomen? En mag de Heer dat dan ook doen? En als het gaat over onze gezondheid, gemeente. Mag de Heere nemen. En als het gaat over man of vrouw of kinderen. Schuiven wij toch niet aan de kant. Maar mag de Heere nemen. Op zijn tijd. Weet wel, dat mag je tegenwoordig soms niet meer zeggen. Als je tegenwoordig zegt, kanker is een ziekte en daar heeft de Heere ook de hand in. Dan vinden mensen dat al godslastig. En je kunt advertenties lezen tegenwoordig van mensen die schrijven van iemand die overleden is na een verschrikkelijke strijd, een machteloze strijd die hij niet kon winnen tegen de gevreesde ziekte of door een verschrikkelijk ongeluk. En dan staat eronder, we zijn dankbaar dat we weten dat God dit niet gewild heeft. Alsof je daar ene draad mee opschiet, gemeente. Job zegt het anders. De Heere heeft genomen. En hij weet niet van de Satan, ik zeg dat nog maar een keer, maar aan het einde van onze tekst staat, gemeente, dat hij God niets ongerijmds toeschreef. Dat is het diepste, dat is het laatste. De Heere gaf, de Heere nam, hij mag doen met het zijne wat hem behaagt. Hij is soeverein. Mijn kinderen zijn geweend. Man en vrouw, die kreeg ik voor een tijd. Je zegt toch niet, Heer, ik geef dat cadeau maar terug. En je zegt ook, Heere, wanneer u neemt, u hebt het recht om dat te doen. Al mag je best vragen, Heere, laat ons nog maar een poosje bij elkaar. Gemeente, dit zijn de dingen die openbaren dat er echt geestelijk leven is. Die man waarvan, van wie de Heere heeft gezegd, hij is oprecht en vroom, Godvrezend en wijkende van alle kwaad. Wordt hier geïllustreerd als een machtige triumf van de Heere over die aanval van de vorst der duisternis op zijn werk in zijn knecht Job. En dan weet ik wel dat er in ons midden mensen zitten die zich op dit ogenblik doodongelukkig voelen. Mensen die zeggen, dominee, u hebt een aantal dingen genoemd, maar die zijn wij allemaal onthouden in dit leven. U hebt een aantal dingen genoemd, maar die zijn wij allemaal ontnomen in dit leven. Weet het wel. Weet u wie echt arm is? Arm is de mens die de rijkdom mist die Job kent. Dan leef je ook geweldig krampachtig, gemeente, in deze dreigende wereld. Want je weet het allemaal wel uiteindelijk als het erop aankomt. Ik heb niks en ik houd niks. Dat is een waarheid die Job ter spreekt, gemeente. Waar ieder mens alleen maar van kan zeggen, zo is het ook. Ik kom met lege handen in de wereld en ik ga met lege handen de wereld uit. Maar dan weet je niet van die ene hand, die vaderhand, waaruit je alles ontving. Mag ik eens vragen, zitten er nou vanmiddag mensen in de kerk die jaloers zijn geworden? zeggen van om dat nou te kennen, dat geheim van Job. Wat geeft dat een vastheid in het leven? Zit er misschien iemand in de kerk die zegt, zou het daarom zijn dat God in mijn leven ingrijpt? Om het dit geheim te leren. Nou, wat is het geheim dan? Nou, kijk nog één keer met mij naar Job, gemeente. Zoals we in onze tekst tegenkomen, dat doet de duivel ook. En die duivel is op dit moment verbijsterd. Die snapt er niks van wat er op dit ogenblik in het leven van Job gebeurt. En dan klinkt dat laatste woord. Dat de nederlaag van de duivel op dit ogenblik volkomen maakt. De naam des Heren zij geloofd. En dan zou je eigenlijk allemaal Hebreeuws moeten kennen, gemeente. Want dan zou je ontdekken dat je precies dat woord gebruikt. Dat de duivel ook gebruikt heeft. De naam des Heren zij gezegend. Satan zei, neem hem alles af. En hij zal u in het aangezicht zegenen. En de duivel die bedoelt er daarmee te zeggen, dan kapt hij met u, dan doet hij de deur dicht. En dan zegt hij, met die God wil ik niet meer te maken hebben. Job zegt. Maar als een gelovige. Wij zegenen, o Heere, uw goedheid. Al de dag. Het is op dat ogenblik, gemeente, dat u moet rekenen dat de hemel juicht. En het is op dat ogenblik dat u moet rekenen dat de duivel knarsetandt. Daartussen hemel en hel ziet u op de aarde dat geslagen mensenkind. Die dan met een gebogen hoofd voor de Heere staat en met lege handen. En in zijn mond een loflied op de Heere. Waarom? Vanwege de naam van de Heer. U hebt misschien wel gezien, gemeente, dat in onze tekst die naam van de Heer elke keer met allemaal hoofdletters wordt geschreven. Ja, zegt u, dat is de verbondsnaam. Dat is prima dat u dat zegt. Want dat is ook zo. Maar daar wist Job nog niks van. Job die leeft buiten het verbond dat God met Abraham, Isaac en Jacob heeft opgericht. Maar de Bijbelschrijver wil ons duidelijk maken, gemeente, dat Job wel de betekenis van die naam heeft gekend. De naam van de Heer. Ik ben dezelfde. Ik zal zijn die ik zijn zal. Of de Heere nou geeft of dat de Heere neemt. Maar dat verandert mijn kijk op de Heere niet. Want Hij is dezelfde. De onveranderlijke, de getrouwe, dwars door alles heen. Die nooit laat varen de werken zijner handen. Nee, Job die prijst niet de gaaf. Dan heeft hij niks over. Prijs de Gever. De naam van de Heere, dat is God zoals Hij zich geopenbaard heeft. God zoals Hij ten diepste is. Zo heeft Job Hem leren kennen, gemeente. Dat is niet afhankelijk van wat de Heere geeft, maar dat is afhankelijk van wie de Heere is. En dat is niet veranderd door wat er gebeurd is. Want Hij neemt nooit iets of Hij heeft het eerst gegeven. En in dat alles blijft Hij dezelfde. Gemeente, dat is nou het echte geloof. Dat is nou Gods werk in het leven van een mensenkind. Maar die hemelse kunstenaar, die hemelse pottenbakker, zijn vreugde in vindt als hij dat opmerkt, het werk van zijn eigen handen, dat een mens zegt, ik weet in wie ik geloof. En dan is hij niet altijd op die hoogte, gemeente. Dat zullen we bij Job ook zien. Dat gaat door de aanvechting heen. En dat gaat door de diepte van de verdere beproeving heen. En dat wordt bestreden. Maar dit is het geheim waardoor het staande blijft tegenover de Satan. In de grootste smarten. In de Heere gerust. Dan staat Job. Mag ik hem u nog één keer laten zien? Zijn gebogen hoofd. Zijn lege hand. Ootmoedig mens. Die zegt, ik heb niks. En ik kan niks houden. Maar in zijn mond een lied dat opwelt uit een hart waarin de vrezen des Heren woont. Niets heeft de mens. Niets houdt de mens. De Heere geeft. De Heere neemt. Maar wat Hij ook doet. Hij blijft dezelfde. Hij mag het doen. Want Hij is God. Heb u Job gezien? Ja, zegt u, ik zit toch nog steeds met de vraag, hoe kan de man dat? Mag ik u dan tenslotte vragen om nog even naar de andere kant te kijken? Ziet u de Heer? Daar vindt u het antwoord op die vraag, niet in Job. Maar in de Heer, wie hij is en hoe hij werkt. Ziet u de Heer, zoals hij zich in zijn naam heeft geopenbaard? Weet u wat het Nieuw Testament is? Zoals hij zich heeft openbaard in de Heer Jezus Christus. Ik heb uw naam bekendgemaakt onder de mens. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Daar ligt het geheim. Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons overgegeven. Zou hij ons met hem niet alle dingen schenken? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard. Ik ben verzekerd, Paulus. Hoogte nog diepte, engelen nog macht. Tegenwoordige nog toekomende dingen. Ze kunnen me niet scheiden van de liefde Gods, welk is in Christus Jezus, onze Heer. Misschien zit er vanavond iemand in de kerk, die zo'n verdrukte is zoals Job hier in onze tekst. Zo'n mens die door stormweder wordt voortgedreven. Misschien zit er vanavond iemand. Zo'n ongetroost. Maar ik vraag, hoort u Job zingen? Zou je mee kunnen komen? Probeer het. Probeer het eens. Met die lege hand. Voor die hoge en heilige God. Mag ik u een versje opgeven? Hoe groot, hoe vreselijk zijt galop. Met uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten heeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God. Elk moet hem vrezen. Amen.